Ja, we gaan zo lezen uit Genesis 49. En als je een Bijbel hebt of een telefoon waar de Bijbel op staat, is mijn advies om hem erbij te houden. Zowel bij de lezing als ook straks bij de preek. Is wel heel erg, de lezing staat op zich op de beamer. Maar bij de preek is het wel heel handig om de tekst er ook bij te hebben. Genesis 49, dat gaat weer over Jacob. Ik dacht de vorige keer dat het echt de laatste zou zijn over Jacob. Ik weet niet wie heel trouw altijd bij Jacob bij mij er is geweest. Ja, ik dacht dat de vorige keer de laatste zou zijn. Ik wist wel, dat was dus Genesis 36. Genesis 36. Daarna komt bij 37 in ieder geval Jozef geschiedenis. Een van de langste echt geschiedenissen uit de Bijbel. Al die verhalen van Jozef. En, maar ik wist, daar aan het eind is er nog dat moment dat inderdaad Jacob sterft en dan de zegening voor zijn kinderen. En ik wist niet of ik dat zou doen, maar toen kwam ik erachter dat Atze vorige week zondagochtend Genesis 48 had gedaan. En dat is die zegen met Ephraim en Manasse. En toen dacht ik, ja, dan moet Genesis 49 ook nog. En dat is als Jacob zijn 12 zonen zegent. Maar Genesis 48, voor wie het gemist heeft, eventjes kort. Het is, het is weer typisch, ergens typisch Jacob. Typisch Genesis ook. Typisch God, als je het zo mag zeggen. Het is het moment, dat zie je nog niet hoor, maar dat Jozef heeft twee kinderen die hij wil laten zegenen. Ephraim en Manasse. Dat zijn de twee kinderen van Jozef. En Jozef brengt Ephraim en Manasse bij Jacob. Zo, ik ben eventjes Jacob dan. Rechterhand, linkerhand, zodat Manasse, de oudste, aan de rechterhand, de belangrijkste, oudste, rechterhand, belangrijkste staat. Ephraim aan de linkerhand, klaar om gezegend te worden, zoals het moet. En Jacob, wat ik al zei, op die typische Jacob manier, kruist zijn handen. Waardoor de rechterhand op Ephraim is en de linkerhand op Manasse. Waardoor Ephraim de jongste, de belangrijkste zegen meekrijgt en Manasse die andere. Jozef ziet dat, raakt in paniek. Jacob is op dat moment al een beetje blind, slechtziend. Jozef raakt in paniek en die wil het verbeteren, dus die pakt die handen om ze te verleggen. Maar Jacob zegt, nee, zo moet het gebeuren. En wat ik al zeg, typisch Genesis, typisch Jacob. Nou ja, typisch Jacob, die heeft natuurlijk zichzelf verwisseld met Esau een keer om die belangrijkste zegen te krijgen. Maar ook ergens typisch Genesis en bijna typisch God. Maar ik weet niet of je dat zo mag zeggen, want het is Jacob die dat doet. Maar de laatste zullen de eerste zijn. De onvruchtbare vrouw zal een vrouw met vele kinderen worden. Die eerstgeborene, wat in die cultuur altijd zeer oneerlijk vanuit ons oogpunt, altijd zoveel meer zegen krijgt. De belangrijkste in die cultuur wordt in Genesis steeds weer omgedraaid en de jongste. En dat hele, dat is een patroon in Genesis. En hier zie je het Jacob zelf doen. Goed, dat is Genesis 48. Toch even zo voor het verhaal. En lezen we nu Genesis 49. Dat is, ik zeg het alvast van tevoren, Jacob op zijn sterfbed. Hij zal ook sterven straks in Genesis 49. Die zijn 12 zonen bij zich roept om hen te zegenen. Ook nog een keer dus. Daarop liet Jacob zijn zonen bij zich roepen en zei, kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. Die lees ik nog een keertje. Hij zegt dus, kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. Hier komt een gedicht, want hij doet het in dichtvorm. Kom hier en luister, zonen van Jacob. Luister naar Israël, je vader. Ruben, mijn oudste zoon ben jij. De eerste vrucht van mijn mannelijke kracht. In fierheid en macht de voornaamste. Onstuimig ben jij als het water. Nee, jij zult niet de voornaamste zijn. Want jij hebt je vaders bed beslapen. Je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen. Simeon en Levi zijn altijd samen. Ze beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen. Moedwillig verlammen ze stieren. Vervloekt zijn hun grimmige woede. Vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk. en over Israël verspreiden. Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit, vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heerserstaf. Totdat hij komt die er recht op heeft. Die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel. Aan een wingerd het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad. In druivenbloed zijn bovenkleed. Zijn ogen fonkelen door de wijn. Zijn tanden zijn wit van de melk. Zebulon. Aan de zee zal hij wonen. Aan zijn strand de schepen ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit tot aan Sidon. Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden. Hij zag hoe weldadig de rust was en hoe bekoorlijk het land. En er werd een zwaar werk opgelegd. Hij boog zich en droeg zijn last. Dan, hij handhaaft het recht van zijn stam, als elk van de stammen van Israël. Dan, hij is als een slang op de weg, een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val. Op uw hulp hoop ik, Heer. Gad, een roversbende belaagt hem, maar hij achtervolgt zijn belagers. Aser, rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen brengt hij voort. Naftali, een hinde in vrijheid, die prachtige kalveren werpt. En een vruchtbare wijnstok is Jozef. Een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, ze haten hem. Ze tergen hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen en zijn armen en handen soepel. Door de hulp van de machtige van Jacob. Door de nabijheid van de Heer, de rots van Israël. Door de God van je vader, de ontzagwekkende. Hij mogen je helpen. Hij mogen je zegenen. Met zegeningen van de hemel daarboven. En van de oervloed in de diepte. Met zegeningen van borsten en moederschoot. De zegen van je vader is rijker dan de zegen van de eeuwige bergen, de kostelijke rijkdom van de eeuwige heuvels. Mogen die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broers. Benjamin, een verscheurende wolf. 'S morgens verslindt hij zijn prooi, 's avonds verdeelt hij de buit. Dit waren alle stammen van Israël, 12 in getal. En met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. Toen gaf Jacob zijn zonen de volgende opdracht. Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hetiet Ephron. In de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre in Kanaan. De akker die Abraham van Ephron heeft gekocht, omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sarah begraven, daar zijn Isaac en Rebecca begraven. En daar heb ik Lea begraven. Het stuk land waarop die grot ligt is van de Hethieten gekocht. En na zijn zonen deze opdracht te hebben gegeven, trok Jacob zijn voeten weer op het bed. En toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. Ik lees nog 6 versen door, gewoon voor het verhaal. Jozef die boog zich over zijn vader heen en kuste huilend zijn gezicht. En hij droeg de artsen die hij in dienst had op om zijn vader te balsemen. En zij deden wat hij hun opdroeg. Het balsemen van Israël duurde 40 dagen. Zo lang duurt een balseming. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. En toen de rouwperiode voorbij was, zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: als u mij een dienst wil bewijzen, legt u dan het volgende aan de farao voor. Mijn vader die heeft mij kort voordat hij stierf laten zweren dat ik hem in het graf zou leggen, dat hij in Kanaan heeft laten uithouden. En ik zou graag toestemming krijgen om mijn vader daar te gaan begraven. Daarna zal ik terugkomen. En de farao liet antwoorden: het is goed. U mag uw vader daar begraven, zoals u hem hebt gezworen. En hier eindig ik. En de verkondiging zal vooral gaan over dat gedicht eigenlijk. De zegening van de zonen. En zoals ik net al zei, het is wel handig om het erbij te houden. Genesis 49. Het sterfbed van een oude man, Jacob, die veel meegemaakt heeft in het leven. Ook met zijn kinderen. Goede dingen, kwade dingen. Goed en kwaad. En die zelf ook goede dingen en kwade dingen heeft gedaan. Een man die weet heeft van de beloften van God die rusten op hem. Al generaties lang vanaf Abraham. En nu zal hij zijn kinderen achterlaten in deze wereld. En tegelijkertijd heeft hij geloof in God. En heeft hij ook ontdekt in het gewone leven, in het echte leven, ontdekt dat God wel degelijk trouw is aan zijn belofte. En heeft hij daar vertrouwen in gekregen. Hier op zijn sterfbed roept hij zijn zonen dus bij zich. En dit is het eerste uitgebreide gedicht wat in de Bijbel staat. En als je het zo leest, vraag je af, kun je het een zegen noemen? Maar in ieder geval vers 28, daar staat duidelijk, dit is een zegen. En in het Hebreeuws staat er ook wel 3 keer wordt daar het woordje zegen genoemd. In de NBV maar 1 keer, maar onder andere, dit was de zegen. En met deze zegenende woorden zegende hij zijn kinderen, zo staat het er. Maar een zegen, maar als je het zo leest en je luistert, dan is het niet wat je voorstelt bij een zegen, denk ik. Bij een zegen denk je vaak aan God is met je en hij zal je beschermen en hij zal je dit geven en alles. Maar op die manier, zo'n zegen is het niet. Niet voor elke zoon in ieder geval, niet voor alle zonen. En er zit iets profetisch in. Jacob kondigt in vers 1 al aan, dat is dat wat ik 2 keer heb gelezen. Kom allemaal, dan zal ik vertellen hoe het in de toekomst jullie zal vergaan. En dan spreekt hij zijn zonen aan, maar op het moment dat hij die zonen aanspreekt, spreekt hij eigenlijk in hen de stammen aan. Want die zonen zijn natuurlijk stamvaders. Dus het gaat ook echt over die stammen. En zo mag je het ook lezen. Later werd dit ook gelezen door die 12 stammen van Israël, wat hier werd gezegd door Jacob, hun vader Israël. En wat hij dan over hen uitspreekt, is deels gebaseerd op het verleden. En deels op hun daden, op hun karakter. En deels ligt er ook een voorzegging in voor de toekomst. En een voorbeeldje daarvan is, gebaseerd op het verleden, is Ruben. Zullen we zo meteen ook bij stilstaan als we die zegeningen allemaal gaan bekijken. Maar Ruben zou eigenlijk weer de oudste zijn, de eerstgeborene, recht op het meeste. Maar wordt hier ook zeker niet de leider, maar wordt achtergesteld vanwege wat hij eerder heeft gedaan in zijn leven. En zo beschrijft Jacob als het ware ook een beetje profetisch, zo noem ik het lot van de stammen in de toekomst. Onderling en met krachten van buiten. En wat ik noem, en wat je waarschijnlijk nog niet aan had gedacht, is dat er best wel een opvallende gelijkenis met Genesis 1 is. Ik weet niet of je het opviel, maar dat er veel beelden uit de schepping worden gebruikt. Genesis 1, om 2 redenen. 1, het is toch al een zegen. Een zegening die wordt uitgesproken. En bij de schepping wordt ook eerst gemaakt en ook een zegen door God uitgesproken over de schepping. En tegelijkertijd komen er veel beelden uit de schepping terug in dit gedicht. En ook die zonen worden vergeleken met dieren. Een paar zonen worden vergeleken met dieren. Waardoor kenners en goede bestudeerders van de Bijbel daar wel een duidelijk patroon in hebben gevonden. En een link leggen met Genesis 1 en zeggen, in Genesis 1 wordt de schepping gemaakt en gezegend. En eigenlijk zie je dat hier in Genesis 49 die zegen van de schepping een soort focus krijgt in het volk Israël. Dus de zegen die voor de schepping is, krijgt hier een focus in Israël. En daarmee, ja, wat al wel duidelijk wordt, laat eigenlijk een soort van het belang zien van dit volk Israël binnen de schepping. Het belang van Gods volk in de wereld, waarin de Gods zegen als het ware geconcentreerd wordt op dit volk. Dat mag je daar wel inzien, in die overeenkomst. En binnen Israël ligt er dan weer een focus op Juda en Jozef. Dat was je vast wel opgevallen. Juda krijgt wel zeker 5 versen met mooie dingen erin. Ook Jozef met hele lieflijke dingen. die vallen echt wel op tussen al die zonen. Sommigen krijgen maar één vers, sommige zonen. Dus Juda en Jozef krijgen een prominente plek. Juda wordt later vooral Zuid-Israël. Jozef, Efraïm zijn natuurlijk de twee zonen. Manasse en Efraïm zijn twee belangrijke stammen in het noorden. Waardoor het noorden ook wel eens Efraïm zo wordt genoemd. We gaan nu iets meer inzoomen op die individuele, op de individuen. En om zo eventjes dat gedicht zo tot ons te nemen. Ruben, ik zei het net al. Daar komt Ruben in vers 2 zijn we dan. Daar komt Jacob terug op dat moment dat Ruben, en dat speelt onder andere af in Genesis 35 of 36, zo even uit mijn hoofd. Waarin Ruben inderdaad slaapt met de bijvrouw Bilha van Jacob. En dan staat er nog dat Jacob het heeft gezien, er bekend mee was, deed er niks mee. En hier is dat een reden waardoor Ruben niet de voornaamste wordt. Niet leiderschap mag dragen vanwege wat hij heeft gedaan. En je proeft als het ware de emotie hier bij Jacob erin. Van hij heeft mijn legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen. Als ik het lees, proef ik daar de emotie in van Ruben, wat heb je me aangedaan? En vandaar dat hij niet de voornaamste wordt. Terwijl hij wel de oudste is. De oudste zoon van Lea. En überhaupt de oudste zoon. Dan Simeon en Levi. Wel bekend, denk ik. Jacob refereert bij hen aan die bloedige wreedheid bij Sichem. Dina, hun zus, was verkracht door Sichem. De zoon van de oudste daar, van de leider. En Simeon en Levi namen op een hele bloedige manier wraak, hè, door hen besnijdenis voor te stellen. Dat gebeurde en dan zijn ze allemaal zwak en daarna doodde hij al de mensen uit de stad. Ontzettend dom om te doen vanwege de wraak die dan weer kan volgen en welke naam je dan maakt onder al die volken. En hier, nou ja, Jacob zegt, als je zo grimmig wordt en die agressie zich naar buiten komt, verliezen ook een plek als leiders. En vandaar dat deze versen daarover staan. En dan komt Juda, een hele andere toon. De vierde zoon van Lea. Die wordt meer geprezen. Vijf versen, zei ik net al, net als Jozef. Broer en vijand buigt voor hem. Sterk als een jonge leeuw. Scepter in zijn handen. De wijn en ezel horen bij een leider, zeg maar, zeker in de richtige tijd die daarna komt. En je leest iets in vers 10. Een messiaanse verwachting wat je daar staat, wat je daar leest. Het is heel oud-Hebreeuws. Het zijn moeilijk te vertalen versen. Maar hoe dan ook, hoe je het ook leest, welke vorm dan ook, hier moet je iets van een messiaanse verwachting in lezen. Van in die scepter. Het verwijst naar David als directe vervulling. Maar zeker als je dan die zin leest van en uiteindelijk komt er een die nog meer is, totdat hij komt, die alle volken zullen dienen. Dan denk je toch wel aan een Messias. Iets profetisch. Uit Juda dus. Dan, dit waren de zonen van Lea. En dan wordt Zebulon genoemd. De Zebulon aan de zee. Dat rijmt in het Nederlands. In het Hebreeuws niet per se. Maar dat laat wel iets zien van veel woordspeling die in het Hebreeuws zit. Hier toevallig in het Nederlands. Issachar wordt vergeleken met een ezel. Zoals die hier wordt genoemd. Issachar wordt vergeleken met een ezel. Sterk dier. Heeft de rust gezien, maar moet zware lasten dragen. En hierin hoor je ook weer een dubbelheid. Let goed op die dubbelheid. Dan handhaaft recht, maar is als een slang. Listigheid. Dan hoor je ook weer een dubbelheid. Gad achtervolgt zijn belagers. Er zit ook wel iets in van belagers die Jacob dus vreest. Aser, voedselrijk, voorziet anderen. Naftali, als een hinde in vrijheid, kalverend. En nou, je hoort hierin verwijzingen naar de natuur, hè, naar de schepping, zoals ik net al zei. En je hoort die dubbelheid. En dan komen Jozef en Benjamin, de twee zonen van Rachel. Jozef, hele lieflijke woorden voor hem. Uitverkorene onder zijn broers. Veel beelden weer uit de schepping, vergelijkingen, vruchtbaarheid, goed met de boog. En die nabijheid en hulp van de machtige God die hem wordt toegewenst. En de woorden die Jacob over hem spreekt, ja, die zijn veel meer in een zegende zin wat je voorstelt bij een zegen. Die krijgt echt Jozef als je dat zo leest. Mooie woorden. En dan Benjamin als laatste, de jongste telg. Bij Benjamin denk je misschien aan een jong lief jongetje als laatste, maar over hem wordt gezegd, een verscheurende wolf. S'morgens verslindt hij zijn prooi, s'avonds verdeelt hij de buit. Nou, daar krijg je een bepaald beeld mee toch al van Benjamin zo. Dit waren de zonen van Israël. En ik zei net al, hoewel zij meer als stamvaders, als stammen worden aangesproken en worden gezegend. Meer dan zomaar als kinderen. En ieder krijgt een zegen naar de zegen die over hen wordt uitgesproken, zegenend. Zoiets staat er in het Hebreeuws. Hij zegende hen elk met hun eigen zegen. Vers 18 is een gebed tussenin. Daar zoomen we nu een beetje op in. Vers 18, een heel kort zinnetje. Maar hij staat midden in het gedicht. Op uw hulp hoop ik. Staat er letterlijk? Ja, op uw hulp hoop ik, Heer, in het Nederlands. Ik weet niet of het jou was opgevallen, maar tussen al die dubbelheid, zegeningen, profetische woorden, staat middenin een gebed. Op uw hulp hoop ik, Heer. En als ik hem zo lees, denk ik, die komt uit zijn buik. Komt uit zijn buik. En ik interpreteer dit zo. Jacob overziet als het ware, laat ik het zeggen, profetisch zijn de toekomst aan het eind van zijn leven. Profetisch geïnspireerd. 12 zonen, 12 stammen van Israël met hun karakters. En dan denk ik dit. Jacob is zich bewust van de zegen die met zijn familie meegaat. Met Abraham al, met Isaac en met hem, maar ook met zijn kinderen. De zegen van God is met hem. Jacob is zich daarvan bewust. Jacob is zich bewust van de belofte. Jacob kreeg die mooie belofte. En hij weet die belofte die gelden voor de nakomelingen. Land, belofte van land, nageslacht, de nabijheid van God. En laat ik dat samen een verbond noemen. Jacob is zich bewust, wij zijn een bijzondere familie hier in deze wereld, uitgekozen door God. God verbindt zijn aanwezigheid op een bijzondere manier met ons. Dit dragen wij. En dit gaan mijn kinderen ook dragen, de toekomst in. Zegen, belofte. En tegelijkertijd, in deze profetieën zie je vijandschap van buiten. Het gaat over belagers, boogschutters. Hij ziet ook vijandschap. Zijn kinderen zullen vijandschap in de wereld ervaren. Als vierde is Jacob zich ook bewust van de dubbelheid die er in zijn kinderen zit. De dubbelheid ook in hem. Een dubbelheid van goed en kwaad in hun. Een dubbelheid van trouw, maar ook van wat je zonde kunt noemen. Mooie kant in de mens, maar ook de harde kant, zoals bij Simon en Levi. Jacob is niet naïef dat het allemaal wel goed komt en dat zijn kinderen allemaal wel brave kinderen zullen worden. En dat ze altijd voor het goede zullen kiezen. Dubbelheid. Die ziet hij hier ook, profetisch. En als vijfde, Jacob beseft ook, wij, en dat hangt samen met die zegen en die belofte, wij zijn er ook uitgekozen om uiteindelijk een zegen te zijn voor deze wereld. Bij Abraham in Genesis 12 werd het al gezegd, Abraham is gekozen om een zegen te zijn naar buiten. Dus daar ligt ook iets in, wat zij met hun familie meedragen. Dus ze worden gezegend, ze krijgen belofte, vijandschap van buiten, het dubbele van hunzelf, van hun eigen mens zijn en de zegen die ze zullen moeten zijn. En dat overziet hij, even zo samengevat, die zegeningen van zijn zonen. En dan zie ik daar middenin staan die uitroep, op uw hulp hoop ik. En dan denk ik dat Jacob dit, zo stel ik het me voor, dat Jacob dit allemaal in zijn hoofd heeft. En op een bepaalde manier machteloos, zo aan het eind van zijn leven. Hij moet het loslaten, want op het sterfbed is een plek van loslaten. En bidt hij, ik denk vanuit de grond van zijn hart, buik, op uw hulp hoop ik. Hier, vers 18. Niet zomaar een tussenzinnetje. En ik vind het wel herkenbaar. Letterlijk staat er, dat vond ik wel mooi, in het Hebreeuws staat er, op uw Yeshua wacht ik, Heer. Dat staat er in het Hebreeuws. Op uw Yeshua wacht ik, Heer. En dat wacht ik is een beetje echt een uitzien, een verwachten, een verlangend wachten. En Yeshua, ja, de naam Jezus, hoor je daar, mag je daar wel in horen? Of die kun je erin horen. Er staat niet letterlijk Jezus, maar Yeshua staat er wel. Redding, hel, bevrijding. Dat betekent Yeshua. De naam van Jezus betekent dat ook allemaal. Op uw Yeshua, heil, redding, bevrijding wacht ik, Heer. En nou, wat ik al zeg, zo'n uitroeping ergens in machteloosheid bij het loslaten. Maar het is een hele bekende, een heel bekend gebed. Het staat ook aan het eind van Psalm 130. Daarom heb ik hem net ook, kwam ik erop om die te laten zingen. Israël, hoop op de Heer. Psalm 131 staat het ook, maar nog wel meer psalmen, meen ik. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij hem alleen is bevrijding. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. En geloven, naar ons toe ook. Geloven is natuurlijk ook dat je te midden van die weerbarstigheid, want dat lees ik ook in die zegeningen over zijn kinderen, weerbarstigheid. Een werkelijkheid waar kwaad en goed soms niet eens zo makkelijk uit elkaar te rafelen zijn, waarvan je weet dat God toch bezig is, God zich heeft verbonden met je, met jouw familie, dat je gelooft en je hoop erop stelt dat God toch uiteindelijk bevrijder en redder is. En iemand, in de voorbereiding toen ik hiermee bezig was, bracht dit in verband met Matteüs 13. Matteüs 13, er staan een aantal gelijkenissen over het koninkrijk van God. Onder andere van de zaaier, van de vier soorten, maar ook van deze gelijkenis waar het om gaat. En dat is die gelijkenis dat er een zaaier is die goed zaad zaait. Maar 's nachts komt zijn vijand en die zaait er onkruid tussen. En dan is het een, op een gegeven moment komen de arbeiders daarachter en dan zien ze dat. En dan zien ze, hey, is er iets mis met het zaad van de zaaier dan? Nee, dat is goed zaad. Er is een vijand en die heeft ander zaad ertussen gezaaid. Laten we dat onkruid dan eruit trekken. Nee, zegt die zaaier dan, dat doen we niet. Want als je dan dat onkruid eruit trekt, dan trek je het goede zaad ook mee. En dat moeten we niet hebben. Dat zit te veel met elkaar verbonden, die wortels en zo. Laat het maar opgroeien. En straks, als de oogsttijd is, dan is het moment van de oogst. Halen we alles eruit. En dan is het moment van de sortering. Het moment van de scheiding. En dan gooien we het onkruid weg, dat wordt verbrand en blijft het graan over. Een gelijkenis van het koninkrijk van God in Matteüs 13. En ergens, het gaat over het koninkrijk van God, maar ergens lees ik dat hier ook bij Israël. En zie ik dit ook in de kerk en zie ik dit ook in de mens als akker. Zegen, belofte, goede dingen die in de mens zijn. Goedheid in de kerk, goedheid in het volk Israël. Maar ook de kwade kant en de harde kant. En die zijn zo verweven met elkaar. En die zijn niet zomaar te scheiden. Hoewel natuurlijk altijd de oproep is om het kwade te verliezen en het goede op te zoeken. Maar tegelijkertijd de realiteit is, ze zitten allebei in mij. Ze zitten allebei in de kerk. En Jacob ziet hier ook profetisch. Het is allebei in Israël aanwezig. De goede kant en de zondige kant. Zo verweven met ons mens zijn dat het hier ook niet zomaar eruit te trekken is. En dat weet je over de kerk. En dat weet je ook over jezelf. En als je daar dan mee geconfronteerd wordt, soms ook met alle machteloosheid. En Jacob voelt dat hier, wanneer hij profetisch vooruitkijkt. Dan is het gebed inderdaad op zijn plek. Op uw hulp hoop ik, Heer. Dat vind ik zo'n mooi gebed dan. Als je daarmee geconfronteerd wordt met die dubbelheid die ik net heb verteld. En ook de machteloosheid waarin je daar weer wel eens in staat. In die dubbelheid, in de kerk, in jezelf, in de wereld. Op uw hulp hoop ik, Heer. Op uw Yeshua wacht ik, Heer. Uw Jezus verwacht ik, Heer. Levend vanuit een hoop dat er een tijd komt van oogst en bevrijding. Leid ons niet in verzoeking, Heer, maar verlos ons van de boze. Vind ik daar ook heel erg in passen. En ergens vind ik het heel mooi dat Jacob, dus zo aan het eind van zijn leven, profetisch vooruitzien, deze zin uitspreekt. Op uw Jezus wacht ik, Heer. Lees ik er zo even in. Op uw Yeshua wacht ik, want eigenlijk wacht hij natuurlijk op Jezus. En wachten, dat is wel moeilijk. En wachten met hoop Kun je ook wel eens afvragen, is dat wachten tegen beter weten in? Wanneer je met die dubbelheid geconfronteerd wordt in machteloosheid, in jezelf, in de kerk, in de wereld. Is dat in de zin van maar gewoon hopen dat het goed komt, het beste hopen? Wachten omdat je geen andere keuze hebt uit machteloosheid? En dan denk ik, en dan denken we, denk ik, nee. Als christen mag je wachten met een gegronde verwachting. Er is echt goede reden om echt hoopvol dat gebed van Jacob mee te bidden, met verwachting. Omdat onze verwachting zijn grond heeft in de dood en de opstanding van Jezus. De beslissende tik over het kwaad in de wereld, in ons mensen, in jou als mens, in mij als mens, die beslissende tik is al uitgedeeld. En daarmee mag je dat gebed soms wel eens in machteloosheid bidden. Op uw hulp hoop ik, Heer. Maar dan ook echt wel met een vaste hoop die gegrond is in de overwinning in Christus. Op uw Yeshua wacht ik. En het is al gebeurd. Yeshua is al gekomen en zal komen. En die dubbelheid in jezelf, daar zal je werkelijk op een dag van verlost worden. Als je soms wel eens, nou ja, Jacob ziet het hier profetisch, maar je kent jezelf ook vanuit het verleden. En dan kun je doortrekken naar het heden. Je kent jezelf als met zoveel verschillende krachten die in jou spelen. Zoveel verschillende krachten die in de kerk spelen. En dan mag je wel eens uit machteloosheid verzuchten op uw hulp, hoop ik, Heer. En dan weet je, en dat is gegrond. Er zal werkelijk een keer een verlossing komen, ook in jou. En zo mag ik ook het nieuws lezen, zo mag je ook het nieuws lezen. En het nieuws ook met alle dubbelheid, soms goed nieuws, soms kwaad nieuws, slecht nieuws. En dan mag je ook wel eens met de krant in je hart uitspreken op uw redding, op uw Yeshua hoop ik, Heer. En zo mag je wel eens een levensverhaal aanhoren van iemand, wanneer je luistert naar iemand, iemand vertelt over zichzelf. En dan bidden, op uw hulp hoop ik, Heer, op uw Yeshua wacht ik, Heer. En zo mag je ook wel eens kijken hoe het nu gaat met de wereld, tot en met coronacijfers of tot en met wat er misschien wel eens in gebeurt in de maatschappij door corona, de verdeeldheid en wat je misschien allemaal vreest. Mag je ook bidden op uw hulp, hoop ik, Heer, vanuit het geloof, dat ook de zegen en de belofte met jou meegaan, met deze wereld meegaan. En God de dingen in zijn hand heeft. En God zegen en rust op de wereld, op de kerk. En zijn plan uiteindelijk telt. En hij het laatste woord heeft. Op uw hulp hoop ik, Heer. En zo kun je teleurgesteld zijn in mensen. En bidden op uw hulp hoop ik, Heer. En zo kun je ook een diagnose horen. Een diagnose van de dokter. En bidden op uw Yeshua. Daar zie ik naar uit, Heer. Ik wacht op uw hulp. En ik hoop ter afsluiting dat je deze zin en dit meeneemt. Wanneer je soms een profetische of een nieuwsachtige blik meekrijgt op je eigen leven, ziet hoe het gaat of het verleden doortrekt naar de toekomst, en dat je dan hieruit meeneemt op uw hulp, hoop ik, ik zie uit naar uw Yeshua, naar uw bevrijding, Heer, op uw redding. Ik wacht erop. Amen.